Als twee reuzen elkaar ontmoeten. Dat is het onderwerp van de preek deze ochtend. Goedemorgen trouwens allemaal. Kijken of hij het wil doen. Ja. Dit is Hudson Taylor. Je kunt het een beetje zien. Het is een man die twee eeuwen geleden zo'n beetje geboren is. En dat was een man die al vanaf jonge leeftijd het intense verlangen had om zendeling in China te worden. Hij had eigenlijk niks anders dan dat als belangrijkste opdracht voor zichzelf zo benoemd. En hij was de rest van zijn leven was hij toegewijd aan dat doel. En voordat hij naar China ging, leerde hij Mandarijns, hij studeerde medicijnen en hij bouwde contacten op met allerlei zendelingenorganisaties in de tijd. Die daar al in China actief waren. En hij wachtte bovenal heel geduldig totdat God hem zou laten gaan naar China. En in die tijd bad hij en was hij volledig gericht op God. En hij was ervan overtuigd dat hij er niet alleen naartoe zou gaan. Hè, en als hij niet eerst zich volledig afhankelijk wist van God. En hij leerde te leven van bijna niks. Dus hij was daar volledig toegewijd aan dat doel. En in 1853 was het dan zover. Vol hoop en opwinding gaat hij die boot op. En dat is natuurlijk een enorme lange tocht vanaf waar hij van vandaan vertrok. Volgens mij vanuit Engeland, meen ik. En in ieder geval na een lange tocht arriveert hij daar. En hoopvol stapt hij van boord af. En dan kwam hij er al heel snel achter dat degene die hij daar zou ontmoeten, die was of dood of gevlucht. Want de rebellen hadden de stad waar hij was aangekomen hadden overgenomen. En het was chaos in de straten. Het was een puinhoop. En men haatte de westerlingen op dat moment. En er was dus geen vriend in zicht. En zijn lokale ondersteuning die leek volledig verdampt. En daar sta je dan. Als jonge evangelist. Vol vuur en passie om dit te gaan doen. En hij staarde daar. En hij stond daar. En hij staarde daar in dat gezicht van de reus die op dat moment China heette. En ik zou waarschijnlijk gillend zijn omgedraaid en eerst de volgende boot teruggegaan, maar hij niet. Sterker nog, hij trok verder het binnenland in om daar het woord van God te brengen. En hij is verder gegaan dan een andere zendeling ooit voor hem heeft gedaan. En hij kreeg te maken met ziekte, teleurstelling, vijandschap. En het zou mij niet verbaasd hebben als hij zich af en toe heel klein heeft gevoeld daar in dat enorme grote land met miljoenen mensen waar die God niet kenden en die niet voor God gered waren. Maar Hudson Taylor vertrouwde er simpelweg op dat God die reus klein zou krijgen. En hij legde daar uiteindelijk het bakermat voor het huidige geloof in China. En de reus heeft hem nooit overwonnen. En het bleek dat Taylor de sterkste was van de twee. En dat gevoel dat je te maken hebt met teleurstellingen, dat gevoel dat je ontmoedigd bent, dat je gekwetst bent, dat je overweldigd bent, dat kennen we allemaal wel op een of andere manier. En het is nooit leuk om te weten dat er een of andere reus je in je greep heeft. Anders gezegd, wie van ons kent dat niet, dat gevoel dat je problemen hebt die in je leven zijn, die van zo'n danige omvang zijn, dat ze reusachtig lijken. Dat ze onoverwinnelijk zijn, dat ze compleet de grip op jou hebben. En zo'n reus die komt in allerlei gedaantes natuurlijk voor. Dat kan een persoon zijn, dat kan een groep mensen zijn, maar dat kan ook een probleem zijn. De reus kan van financiële aard zijn. Of wellicht iets in jezelf waar je mee worstelt al heel lang. En alles dat ons weerhoudt, alles dat ons weerhoudt om te focussen op God, is een reus die uiteindelijk gedood moet worden. Want hij houdt ons ervan af om ons vol passie en overgave te geven en te leven voor onze God. En om te dromen, om te dromen en te doen waarvan je droomt en dat uiteindelijk dat we stand moeten houden tegen die monster. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat we vandaag hopen te leren. En wie kan ons dat beter laten zien dan die kleine herdersjongen uit de Bijbel, uit het Oude Testament, David. En het is goed om aan het begin van deze preek in herinnering te brengen dat God, dat de God waarop David zijn vertrouwen stelde, dat het, en met wie hij samen de reus tegemoet treedt, Goliath, dat dezelfde God is waar Hudson Taylor op vertrouwde. En dat het ook dezelfde God is waarop wij ons vertrouwen kunnen stellen op het moment dat wij reuzen reuze problemen ervaren in ons leven. En het is ook belangrijk te weten dat dit niet zomaar een leuk kinderverhaaltje is. Van een kleine jongen die een grote reus tegemoet treedt en hem zal overwinnen. Dit is een hoofdstuk uit de Bijbel, 1 Samuel 17. Dat gaat over het conflict wat door alle eeuwen heen plaatsvindt. En al vanaf het begin van de tijd. En dat is toen Satan rebelleerde tegen God. En dit verhaal is een onderdeel van die geschiedenis van de confrontatie van God met demonische machten. Dat is het verhaal. En op dit moment in de tijd, als wij gaan kijken naar dat verhaal, komt het op dat moment allemaal samen in een vallei in het Midden-Oosten. Waar de Filistijnen en de Israëliërs zich hebben verzameld, beide op een berg en in het midden die vallei. En volgens de Bijbelgeleerden is die vallei niet breder dan een metertje of 100. En om daar een complete veldslag te laten plaatsvinden is vrij krap. En het is uiteindelijk de plaats waar twee mensen de strijd aangaan. Waarbij ze zeg maar alles wat ze achter zich hebben meenemen en daar wordt de strijd aangegaan tussen David en Goliath. En deze Goliath was een man van enorme omvang. Het was een reus van ongekende grootte. Lees maar mee. In 1 Samuel 17 vers 4 tot en met 7. Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. En zijn naam was Goliath uit Gat. Zijn lengte was 6 el en een span. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd en een geschubd harnas aan. Het gewicht van het harnas was 5000 sikkel brons. Hij droeg een bronzen scheenplaat boven zijn voeten en een bronzen werpspies op zijn schouders. De schacht van zijn speer was als een weversboom. En de punt van zijn speer was 600 sikkel ijzer en de schilddrager ging voor hem uit. En er worden hier een aantal interessante details genoemd over deze man. En die helpen ons ook om het in een juist historisch perspectief te plaatsen. In de eerste plaats vertelt de Bijbel dat deze man uit Gat komt. En om te begrijpen waar Gat nou vandaan komt en wat het nou voor impact heeft en waarom dat hier vermeld wordt, neem ik jullie even mee naar twee delen in de Bijbel. Eentje uit Numeri en eentje uit Jozua. Waarin dat zijn twee gedeeltes die ons meenemen hoe Israël uiteindelijk door God wordt opgedragen om dat beloofde land binnen te gaan. En dan zien we in Numeri 13, vers 33, zijn die 12 spionnen zijn uitgegaan. Mozes zegt, ga 12 spionnen gaan erheen en breng ons verslag. En 10 daarvan die zeggen, we hebben er ook reuzen gezien. Nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze ogen als sprinkhanen en zo waren ook wij in hun ogen. En dus de reuzen die zij zagen, die de spionnen zagen, waren in dit deel dus de zonen van Enak. En Jozua, hoofdstuk 11, vers 21 en 22, legt het uit. In die tijd kwam Jozua en roerde de Enakieten uit. Dat is dus weer veel later. Hè? En van het bergland, van Hebron, van Debir en van Anab. En van het hele bergland van Juda. En van het hele bergland van Israël. Jozua sloeg hen met hun steden met de ban. Er bleef niemand van de Enakieten, dus die zonen van Enak, over in het land van de Israëlieten. Alleen in Gaza, Gat en Asdod zijn er overgeblevenen. En waar zei de Bijbel ook alweer dat Goliath vandaan kwam? Van Gat. Daar kwam hij vandaan, uit Gat. En hij kwam dus uit een van die drie steden waar dus nog afstammelingen woonden van Enak. Dus een reus. Dus Goliath was een van de overgebleven reuzen. En groot was hij. Er zijn verschillende versies van hoe groot een el is. Sommigen zeggen het was 49,4. Anderen zeggen het is 69,4. Dus deze man, als we nou daar ergens tussenin zitten, is ongeveer 3 meter tot 4,5 meter groot. Dat is echt een enorme kerel is het geweest. En zijn wapenuitrusting, die woog alleen al 60 kilo. Gewoon om dat te dragen. 60 kilo. En die speerpunt die woog gewoon ruim 7 kilo. En dat niet alleen, hij had ook nog een grote mond. Want daar stond hij, zegt de Bijbel. En riep de gelederen van Israël toe, in vers 8. En hij zei tegen hen, waarom zou u uittrekken om u op te stellen voor de strijd? Ben ik niet een Filistijn? Bent u geen dienaren van Saul? Kiest u een man uit die naar mij toe komt. Als hij met mij vecht en mij kan verslaan, zullen wij tot uw slaven zijn. Maar als ik hem overwin en hem verslaan, zult u ons tot slaven zijn en ons dienen. Verder zei de Filistijn, heden hoon ik de gelederen van Israël. Geef mij een man om samen te vechten. En er wordt nergens in de tekst verder wordt een melding gemaakt dat de soldaten in de rij stonden om die gelegenheid te pakken om geschiedenis te maken voor Israël. Sterker nog, als we even een sprongetje maken naar vers 16, dan lezen we daar dat de Filistijn kwam 's morgens vroeg op en 's avonds naar voren. En zo stelde hij zich daar 40 dagen lang op. 40 dagen, bijna 6 weken, hoonde hij het leger van Israël en uitte hij zijn dreigementen. En elke morgen en elke avond moesten de Israëlische soldaten luisteren naar de beschimpingen van deze reus. En 40 dagen gaan voorbij en niet één vrijwilliger heeft zich gemeld. En dit alles heeft een enorm ontmoedigend effect op Israël. Want in vers 11 zien we dat er staat, toen Saulus en heel Israël door deze woorden van de Filistijnen hoorden, waren zij ontsteld en werden zeer bevreesd. Want elke morgen, elke avond, weet je, en zo voelt het soms ook, hè, dat je, als je naar je eigen reus kijkt soms in je leven, dat je elke ochtend als je opstaat, worden we mee geconfronteerd. Elke avond als je naar bed gaat, worden we mee geconfronteerd. En ze hebben op die uitdaging, om daarmee om te gaan, hebben ze geen antwoord. Net zoals velen van ons. En ze waren zo bang dat ze van hem vluchten. Want als David naar het legerkamp gaat, wat we in de verzen daarna lezen, wat ik niet ga lezen, maar als je dat zou lezen, dan gaat David naar het legerkamp om zijn broers eten te brengen. En als hij dan met hen spreekt, terwijl de gevechtslinies zich om hen heen tegenover elkaar hebben opgesteld, dan staat hij plots alleen als Goliath verschijnt. Lees maar mee in vers 23. Terwijl hij met hen sprak, zei de kampvechter, kwam er aan. Sorry, terwijl hij met hen sprak, zie, de kampvechter kwam eraan. Zijn naam was Goliath, een Filistijn uit Gat, uit de gelederen van de Filistijnen. En hij sprak dezelfde woorden en David hoorde ze. Maar toen de mannen van Israël die man zagen, vluchtten ze alle voor hem weg en waren zeer bevreesd. Dus ze renden snoeihard weg. En David begint vragen te stellen. En de mannen van Israël zeiden in vers 25, hebt u die wel gezien, die man? Hebt u die man wel gezien die gekomen is? Want hij is gekomen om Israël te honen. De koning zal de man die hem verslaat grote rijkdom schenken. En David wordt nieuwsgierig. Die zegt, hey, wie is deze reus? Wie is die man waar iedereen zo bang voor is? En voor op de vlucht slaat en hij spitst zijn oren en denkt van, hey, dat is interessant. Koning Saul heeft een beloning uitgereikt. Hè, voor degene die het opneemt tegen die reus. En heb je wel eens afgevraagd waarom Saul überhaupt die beloning uitloopt? Waarom die uitreikt? Hij zegt van, nou, hier heb je een beloning als je het doet. Omdat hij een lafaard is. Saul is een lafaard. Want zou hij het eigenlijk niet moeten zijn die zelf persoonlijk het opneemt tegen Goliath? Maar Saul was bang. Was doodsbang. Want Gods geest had hem verlaten. Staat er daarvoor, in een van de hoofdstukken daarvoor. En hij had dus de kracht, nog de moed om die uitdaging op te pakken. Hij durfde het niet. Dus wat doet hij? Hij verzint een beloning. En hij belooft degene die het redt ongekende rijkdom. Hij mag zelfs trouwen met zijn dochter. Of dat een prijs is, weet ik niet helemaal, want daar staan wat dingen over. Maar goed, je krijgt zijn dochter om te trouwen en je hoeft nooit meer belasting te betalen. Voor de rest van je leven. En David die zegt van, ik besluit, ik pak die uitdaging op. En dat is de eerste stap op een overwinning. Het besluit om de uitdaging op te pakken. Dat is eigenlijk een beetje Johan Cruijff, een beetje Cruijffiaans. Je moet wel schieten om te kunnen scoren. Dat is eigenlijk een beetje een zin. Je moet de uitdaging wel oppakken om überhaupt kans te maken op de overwinning. En elke overwinning begint dus met het besluit om de strijd aan te gaan. En als het dan één keer zover is, en voordat je daarmee aan de gang gaat, komt er in dit geval, en vaak in ook onze levens, komt er in het geval van David, een andere persoonlijke uitdaging waar hij eerst mee moet gaan. Want hij wordt namelijk belachelijk gemaakt. En ondanks dat blijft hij heel toegewijd en gefocust. En laat me wat vertellen, zodra er mensen opstaan, hier in deze groep, en christenen in het algemeen, dan, en ze willen iets doen voor de levende God, iets groots opzetten. Ze hebben een ambitie, zeggen van, dat wil ik gaan doen. Wat er dan vaak gebeurt, is dat ze het mikpunt worden van anderen. Er zijn altijd mensen die zich met je gaan bemoeien dan. Er zijn altijd mensen die, als iemand besluit iets groots te willen doen, iets bovengemiddelds te willen presteren voor God, dan komt er altijd tegenwerking. Dan komt er altijd kritiek, en met name vanuit een hoek waarin je het niet verwacht. En zo ook hier, met David. Hij wordt onderuit gehaald door zijn eigen broer notabene, die net is afgewezen dat hij geen koning werd. Hij werd niet gezalfd als koning. En dat zal zeker meespelen, dat hij zich minder voelde. Want in vers 28 staat, toen Eliab, zijn oudste broer, hem tot die mannen hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen David en zei, waarom ben je eigenlijk gekomen? En onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? De minachting druipt er vanaf. Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart. Die ken ik wel, want je bent gekomen om het vechten te zien. En daar loopt dus David, op het moment dat hij besluit die uitdaging op te pakken, tegen het eerste grootste obstakel aan en hij staat voor de keuze. Gaat hij het gevecht aan met de kritiekgever of houdt hij zijn oog op het doel gericht? En een ieder die besluit iets groots te doen voor God, zal vroeg of laat een dergelijk besluit moeten nemen. Als hij te maken krijgt met mensen die hem belachelijk maken, die vol minachting daarnaar kijken, ga je dat doen voor God? Nou, ik weet het niet. Of ga je dat aanpakken in je leven? Nou, je moet nog maar zien. Belachelijk. En dan krijg je dus te maken van, ga ik daarop in, op die kritiek? Of zeg je van, nee, ik ga door met wat God mij als opdracht gegeven heeft. En David antwoordt simpelweg, wat heb ik gedaan? Is er geen reden voor? Hij zegt, joh, wat zit je nou met mij in gevecht? Wat zit je nou persoonlijk te maken? Zie je niet dat er een reden is waarom we dit moeten doen? Zie je niet dat er iets groters aan de hand is? Er staat een reus hier die onze God beschimpt, die onze God belachelijk maakt, die ons belachelijk maakt. Ga nou dat gevecht niet met mij aan, zegt hij in basis hier. Laten we dan in ieder geval gaan samenwerken of zo en die reus verslaan. En zo is het ene obstakel nog niet voorbij of het volgende dient zich aan in de vorm van ontmoediging. En dan notabene nog wel van de koning zelf. Maar Saul zei tegen David in vers 33, je bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om met hem te vechten. Want jij bent een jongen en hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. Nou, dat is lekker bemoedigend, zeg. Van, nee, gaaf dat je bent opgekomen. Nee, joh, dat ga je helemaal niet redden. En David, je bent maar een kind, dat kan je helemaal niet. Goliath is zijn hele leven al een strijder en een reus. En er is dus altijd wel iemand in de buurt die zegt, joh, dat ga je helemaal niet aankunnen. Die strijd met jouw reus, dat gaat je helemaal niet lukken. En vaak, de mensen die zelf de moed en de lef niet hebben om het zelf te doen, zijn vaak degene die ook jou helpen te ontmoedigen. En het hele leger was eigenlijk een leger van lafaards. Want ze waren dienaren van Saul. Dat hebben we net ook gehoord. Goliath zegt dat zelf. Hè? Ik ben een dienaar, maar jullie zijn een dienaar van Saul. En Saul was een lafaard. Maar gelukkig laat David zich daar niet door afleiden. En hij hield het oog op het doel gericht. Want in vers 34, toen zei David tegen Saul, uw dienaar weidde de schapen van zijn vader. En er kwam een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam. Dan ging ik hem achteraan, sloeg hem neer en redde hem uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Verder zei David, de Heere die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David, ga heen, de Heere zij met je. En is David hier aan het opscheppen? Van kijk eens hoe goed ik ben, borstklopperij? Nee, helemaal niet. Hij zegt simpelweg, de feiten die gebeurd zijn en geeft de eer aan God. Hij zegt, het is de Heere die mij heeft gered uit de klauwen van de leeuw en de beer. En het zal ook de Heere zijn die mij uit de handen van deze Filistijn, uit de handen van Goliath zal redden. En David was dus moedig en krachtig in de Heer. Daarop had hij zijn vertrouwen gesteld. En David die stapt dan het strijdtoneel op. En Goliath die gaat tekeer weer. En die intimideert hem. En die vervloekt hem zelfs. En dan geeft David antwoord in vers 45. En die zegt tegen de Filistijn: u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies. Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere van de legermachten, die de God van de gelederen van Israël, die u gehoond hebt. En David wist waar zijn kracht vandaan kwam. David weet waar zijn kracht vandaan komt. Van God. En de mens, als mens zijn we zo geneigd om te kijken naar de uiterlijke vertoning. Maar wat God aanziet, is het hart. Is de intentie van jouw hart. En dan kun je hier zitten en dan denk ik, voel me klein en ik stel niks voor in deze wereld waar iedereen maar groter en mooier en beter en dit. Maar God kijkt naar je hart. Weet dat. En Saul met al zijn uiterlijk vertoon, een koninklijke titel, een indrukwekkende wapenrusting, die durfde het niet. Maar David, zonder noemenswaardige indrukwekkende uiterlijkheden, had de moed in de Heer en hij was klaar om in de kracht van de Heilige Geest die strijd aan te gaan. En David had alles wat hij nodig had om als overwinner uit de bus te komen. En in vers 46 en 47 staat er, op deze dag, dat zegt David dan verder, zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de Heere niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heere, hij zal u in onze hand geven. Nou, en dat noem ik nou eens een intimidatie van een goddelijke reus. En hier staan dus twee reuzen tegenover elkaar. Vanuit de mens gezien zat daar een grote man. 3 meter lang, misschien wel 4,5 meter lang, we weten het niet, maar hij was enorm. Hij was enorm. En een klein manneke. Maar in Gods ogen, vanuit Gods perspectief, zat daar een goddelijke reus David en een klein dwergje Goliath. En dat is wat het is. En ik wil dat jullie dat beeld voor ogen hebben. Als je kijkt naar je eigen problemen in je leven. Kijk het niet vanuit menselijk perspectief, maar vanuit goddelijk perspectief. Met Gods kracht. Met Gods liefde. Met zijn Heilige Geest ben je een reus. Voor jouw probleem. En dan komt het er nu op aan. Is het geloof en het vertrouwen van David oprecht? Want hij heeft zojuist de grootste mens op aarde heeft hij razend gemaakt, heeft hij woedend gemaakt. En als God niet zegt wie hij is, dan is David ter dode opgeschreven. En David pakt die steen, het is een bekend verhaal. Hij stopt hem in zijn slinger en werpt hem. En Goliath, die waarschijnlijk in al zijn haast zijn helm waarschijnlijk niet heeft opgezet, weten we niet, maar die krijgt hem vol op zijn hoofd. En de steen dringt zijn hoofd binnen. Dus dat moet echt een enorme worp geweest zijn. En David rent naar hem toe nadat de reus voorover staat er op de aarde is geklapt. Met een enorme dreun. Pakt het zwaard, tilt het op, laat het neerkomen op de nek van de reus. En de reus is voorgoed voorbij en dood. En ik kan me dan zo voorstellen dat zo'n Israëlisch kamp die daar staat dan, dat kleine manneke wat dat allemaal doet en die daar dat hoofd van die reus omhoog houdt, dat ze daar met open mond staan te kijken. En dat aan de andere kant op de berg die Filistijnen denken, uh-oh, problemen. Dat stel ik me dan helemaal zo voor. En het komt allemaal hierop neer. We hebben allemaal dus te maken met reuzen in ons leven. En we hebben allemaal te maken met uitdagingen, moeilijkheden die we op ons pad krijgen. Maar wat kunnen we nou leren van deze geschiedenis? In de eerste plaats, ga de confrontatie aan. Ga die confrontatie aan. Ga het niet uit de weg. Want overal om ons heen zien we die reuzen. En ze dienen zich in allerlei vormen aan. Dat kan minachting zijn, irritatie, angst, teleurstelling, eenzaamheid, zorgen om je kinderen, zorgen om je baan, zorgen om je financiën, jaloersheid, schuld, schaamte, noem maar op. Een zonde waar je niet van afkomt. Het zijn dingen waar je als een berg tegenop ziet, als een reus tegenop ziet. En om dit het hoofd te kunnen bieden, zodat je ze uiteindelijk aan kan, is het belangrijk om niet te vluchten. Maar om de problemen met die confrontatie aan te gaan. Saul ging de confrontatie niet aan. Hij probeerde iemand anders voor zijn karretje te spannen, door een beloning uit te loven. Hij stond daar voor 40 dagen. En het probleem stond daar ook, klaar om aangepakt te worden. Maar hij deed het niet omdat hij niet met God leefde. Omdat hij niet vanuit de kracht van God leefde. En wat ik geleerd heb over problemen is dat ze niet stil blijven staan. Problemen blijven niet stilstaan. Problemen blijven niet op één plek zodat je ze kan beheersen. Problemen bewegen. En ze zullen altijd jou benaderen. En ze zullen altijd de confrontatie aangaan, de problemen. En een van de grootste uitdagingen is om de problemen met je, of om de confrontatie met je problemen aan te gaan en niet te wachten tot het laatste moment. Ik heb zoveel huwelijkse problemen om me heen gezien. Van vrienden, van kennissen, familie zelfs. En zo vaak wachten ze tot het laatste moment met het aanpakken van het probleem en dan is het eigenlijk te laat. Pak het vroegtijdig aan. Zodra je het ziet, pak het aan. Ga die confrontatie aan. Weet je, al is het vandaag dat je niks meeneemt van wat ik vandaag gezegd heb. In ieder geval, neem dit dan mee. Heb je een probleem, ga die confrontatie aan met je probleem. Pak hem op. Laat het niet liggen. Stel het niet uit, want 's ochtends sta je ermee op en 's avonds ga je ermee naar bed. En het blijft maar doorgaan. En je krijgt het niet te pakken. En als je dan hebt overwonnen, koester dan ook je overwinning. Dat doet uiteindelijk... dat ze vluchten uiteindelijk. En 1 Samuel 17, vers 54. David, die nam het hoofd van die Filistijn, staat er, en bracht het naar Jeruzalem. Maar diens wapen legde hij in zijn tent. Hij koesterde die overwinning. En dat is niet iets wat wij graag doen in Nederland, merk ik. Maar het is wel goed. Het is goed om iets neer te zetten, een herinnering. He, want elke ochtend als David wakker werd en hij liep zijn tent uit, dan zag hij daar dat zwaard staan. En dan tap, 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 hebben we gedaan. En dan was het niet zo van, kijk eens wat ik gedaan heb, maar hij herinnerde zich eraan dat God door hem heen die overwinning had behaald. En herinner je dus die momenten. Herinner je gewoon simpelweg de momenten dat God je problemen wegnam en dat hij ze terugbracht naar hanteerbare proporties. En dat je op die manier de moed hebt kunnen inhouden. Want het is vaak als we terugkijken, dat we dan de wonderen in ons leven zien die God gedaan heeft. Op een moment zelf zien we het niet. Als je midden in die problemen, in die strijd ziet, dan weet je het niet. Maar kijk je terug, dan zie je, hey, God heeft dat overwonnen in mijn leven. Omdat ik op hem heb vertrouwd. En is het gewoon goed om een tastbare herinnering te houden eraan. Hartstikke mooi. 3, blijf volhouden en consequent in je voorbereiding. Want David mocht dan onervaren zijn in militaire strijd. Maar hij was niet onvoorbereid. Ik hoop dat we dat ook beseffen. Integendeel zelfs. Want lang voor de confrontatie met Goliath, heeft hij dus al geoefend met zijn slinger. Heeft hij de confrontatie gehad met beren en leeuwen. Dat is ook niet dat je denkt van nou, als ik nou een beer zou tegenkomen of een leeuw, nou hoe ga ik daarmee om? Maar hij heeft dat gedaan. En hij was dus op zijn manier daar ondubbelzinnig, integer en toegewijd aan zijn zaak. Die hem uiteindelijk voorbereidde, zonder dat hij dat wist, dat dat de grote voorbereiding zou zijn. Maar dat hij voorbereid was op die strijd met Goliath. En het legde uiteindelijk ook de basis voor zijn taak als koning. En waar moeten we dan consequent in zijn, is dan de vraag. Om in ieder geval elke dag ons hoofd te buigen. De dag met God te beginnen. De opperbevelhebber van de hemelse strijdmachten. Bij hem mag je te raden gaan. Bij hem mag je je zorgen uiten. En uiteindelijk ook te lezen in zijn woord. Want het is Gods diepste wens, denk ik, om jou privé te leren en te trainen door een consequente en persoonlijke discipline. Dat is wat Gods diepste wens is. En tot slot, geef niet toe aan de reus van valse nederigheid, zal ik het zo maar zeggen. Want die kennen we ook. Een soort valse nederigheid. Zo van, nou, ik ben heel... Het is namelijk helemaal niet verkeerd om ambitieus te zijn. Ook niet in Gods koninkrijk. Het is, sterker nog, de Bijbel spreekt nooit negatief over ambitie. Ik kan het niet ontdekken dat de Bijbel zegt, als er iemand wat oppakt, als Paulus zegt, ik ga voor die stad, of als Petrus zegt, ik ga daarheen, of als Filippus zegt, ik ga dit doen, of dat de Bijbel staat er nooit van, nou, rustig aan. Nee, helemaal niet. Ambitie is een door God gedreven motivatie om dingen op te pakken. Een motivatie die van binnen uitkomt, die intrinsiek is. En een van de grootste tragedies die ik om me heen zie, is als, als er mensen tot geloof komen en hun ambitie verliezen. Omdat ze daarmee denken dat ze daarmee God de eer niet mogen brengen. En sommigen hebben het zelfs omgedraaid, die zeggen het kan niet van God zijn als ik het zelf wil. Dat is niet waar. Dat is echt niet waar. God legt het in jou. En dat voelt van, hé, dat is wat ik wil. Dat is wat... God legt dat echt in je. Dat is door de Heilige Geest gedreven. Een van de meest beroemde uitspraken, die ik denk, ja, die pakt het samen. Die is van diezelfde Hudson Taylor. Die zegt, eerst vroeg ik God mij te helpen. Maar daarna vroeg ik aan God hoe ik hem kon helpen. En ik denk, ja, dat is het. Weet je, hoe vaak zitten wij niet? Oh Heer, help me, help me. En als je het nou omdraait, zegt, Heer, hoe kan ik u helpen? Dan komt alles, valt in zijn plekje namelijk. Want dan gaat God zorgen dat uiteindelijk om met zijn, tot zijn doel te komen, dat alles daaraan mee gaat werken. Prachtige uitspraak. Eerst vroeg ik God mij te helpen, maar daarna vroeg ik aan God hoe ik hem kon helpen. En als we daarvoor openstaan, om God te helpen, zijn passie, datgene dus waar God het meeste omgeeft, waar hij alles voor over heeft gehad, als we hem de ruimte geven om die passie onze passie te maken, dan kan het niet anders dan dat er geweldige dingen gaan gebeuren in je leven. En laten we de ambitie die we hebben om klein te beginnen, weet je, we hoeven niet altijd groot te beginnen, maar in ieder geval een ambitie uitspreken. En klein beginnen, laten we die krijgsgevangen maken bij Jezus en hem vragen de weg te wijzen en dat we op die manier een onuitwisbare indruk maken op onze omgeving. En die ambitie, dat streven, is van God gegeven. En laten we ons richten op de geest van God om ons te leiden. En niet langer achterom te kijken, maar ons uitstrekken naar wat voor ons ligt, wat Paulus zegt. En dan zullen de reuzen één voor één omvallen. Amen.